Er is een gedicht en dat staat aan een watertje in Friesland. Dat gedicht is door mij geschreven. En dat gedicht staat ook aan een rivier in Limburg. En dat gedicht staat soms onder water en soms helemaal onder de modder in het project Dichters aan de Geul. En het betreft het gedicht De Graspol. Ik ben een graspol. Ik ben een graspol. Losgeslagen door de regen drijf ik op het water. Stroomafwaarts steekt een gestroomde tak die mij vangt in zijn twijgen. Kluit een troep spoelen aan mijn zijden aan. We worden een eiland. Ons eiland wordt landtong. De landtong slipt dicht. Samen veranderen we de loop van de rivier. Ja, lieve mensen, samen, samen, samen veranderen we de loop van de rivier. If the kids are united, samen, samen veranderen we de loop van de dingen. If the kids are united. En dat geldt ook voor jullie oudere jongeren. En voor jullie oude vandaag. Voor allen geldt, samen veranderen wij de loop van de rivier. Wij zijn Ozon en Smal, Schmal, en je kan DianaOzon.nl en opzoeken en dan kun je er meer over lezen, onder andere. Ja, toch? En we spelen de volgende keer in Kijkpunt Mupé in de Oude Hoogstraat nummer 33. Dat is een verlengde van de Damstraat, Oude Hoogstraat 33 op 4 augustus. Al, binnenkort.
Dankjewel, dankjewel.
Oscar, Oscar Smit. Gisteravond was er een Paradiso. Happening ook in de punt. En toen heeft Oscar zijn tweede deel heruitgegeven. Maar ik geloof dat Oscar zelf dit allemaal kan vertellen. Bovendien, alle boekjes zijn nog te koop binnen. Aha.
Ja, het is een beetje improviseren met deze geweldige microfoon. Maar volgens mij klinkt het wel. Even mezelf moed indrinken.
Misschien
daar naartoe. Daar naartoe mag nu naar jou kijken. Shit. Ja, moet ook af en toe even naar Harriet kijken.
De microfoon komt verloopt, hè?
Nee, ik sta zo goed. Ik ben toch ook.
Ik
ben ook goed verstaanbaar. Ik ga heel old school een beetje aflezen af en toe. Niet zo, zo mooi van zo'n telefoon gebeuren. Ik ga een beetje vertellen over beginjaren van de punk in Nederland. En vooral de punkjaren in Amsterdam aan de hand van Paradiso. Ik heb een aantal boeken geschreven waarbij Paradiso de leidraad is van het begin van de punk in Nederland. En de meeste mensen weten wel dat punk in Engeland begonnen is, onder andere met de Sex Pistols. En dat weet je misschien ook, dat de Sex Pistols tegenwoordig een serie zijn op Netflix of een van die andere kanalen. En dat hadden ze vast niet voorzien. Want toen de punk in Engeland begonnen was met de Sex Pistols en al dat soort bands, toen waren de Paradiso en de Melkweg, die waren nog verzamelplaatsen voor hippies, waar Duitsers met slaapzakken kwamen. Maar dat veranderde in 1977. Op 6 en 7 januari speelden de Sex Pistols twee keer in Paradiso. Twee avonden dus. En er waren een paar honderd man publiek waren er. En dat waren vooral muziekliefhebbers. Er waren toen nog niet echt punks. Maar deze concerten van de Sex Pistols waren eigenlijk voor mij, wat ik dan heb genoemd in mijn boek, een oerknal voor de punk in Nederland. Want vanaf dan komt de punk langzaam Nederland binnen. In 1977 Hemd in Paradiso, ook maar voor een paar honderd bezoekers. Maar toen stond er wel al een Nederlandse band in het voorprogramma. En die Nederlandse band, dat waren de Flying Spiders. En dat waren eigenlijk een soort rock'n'roll band. Maar die zijn toen punk gaan spelen, omdat dat helemaal nieuw was. En dat deden ook een aantal andere bands. Zoals Panic bijvoorbeeld, die zijn ook als rock'n'roll band begonnen. En Subway uit Groningen. En langzamerhand kwamen er meer punkbands naar Paradiso, vooral buitenlandse. Maar het publiek was nog steeds gewoon muziekliefhebber. Maar na de zomer van 1977, in september, veranderde dat ineens. Want toen kwam Iggy Pop op Top op en die speelde Lust for Life. En iedereen heeft die beelden nog wel voor zich van Iggy Pop die daar als een wilde man door het decor heen ging, met planten begon te gooien en het decor omver nieterde. En toen dacht de gemiddelde Nederlander, oh, dit is punk. En vanaf toen ging het heel snel. Toen in het najaar traden in Paradiso de Clash, de Stranglers en Blondie op. En ineens was Paradiso uitverkocht. En het was vaak zo vol dat het eigenlijk te vol was. Dat kan tegenwoordig niet meer. Maar er waren gewoon meer mensen dan eigenlijk erin mochten. Kwamen toen Paradiso in. En naast die buitenlandse bands begonnen toen ook de Nederlandse bands op te komen. En op 9 november in 1978, of in 1977, was er al de eerste hele Nederlandse punkavond. Met drie punkbands. De Suzannes uit Eindhoven, God's Heart Attack, waar ik het vandaag nog even gehad heb. Die kwamen uit Amsterdam. En Risky uit Huizen. En toen begonnen langzamerhand ook de mensen er als punk uit te zien. Althans wat wij dan nu punk noemen. Vroeger in Engeland was dat allemaal natuurlijk, maar in Nederland moest dat nog allemaal komen. En de Pogo, die deed toen ook zijn intrede. Het woord moshpit bestond toen nog niet, maar voor het podium was het wel een kolkende massa van mensen die vooral op en neer gingen. Want de pogo was eigenlijk alleen maar op en neer springen. En daarnaast kwam punk als levenswijze kwam ook in. Hè. Het do-it-yourself gebeuren kwam op. En jonge mensen begonnen gewoon punkbandjes uit het niets, maar ze begonnen ook met punkblaadjes. En ze zetten zich af tegen de heersende moraal en tegen de heersende orde. En ja, zo werd het kraken ook enorm populair. En zo kwamen er dus al die kraakbanden. Ja, we hebben Hugo net horen vertellen over kraakbanden. Maar er waren dus inderdaad, in Amsterdam kwamen er een heleboel kraakbanden waarin ook veel punks woonden. Huizen Chaos, Zebrahuis, Wielingen, Oosteinde. En in deze gebouwen woonden niet alleen de punks, maar ze hadden er ook allerlei activiteiten. En die varieerden van gewoon een kunstgalerie tot een oefenruimte, tot een punkclub. En zo werd de combinatie punk en kraken werd een combinatie die ook zorgde voor de graffiti-cultuur. In Nederland is graffiti begonnen door punkers en door krakers. Die mensen die begonnen de namen van hun bandjes overal op de muur te schrijven, maar ook hun eigen namen. Dr. Red, Vendex, die namen die vond je toen overal. En het was de zaak dat je een goede naam had. En bijvoorbeeld de langst bestaande punkband van Nederland, die heette de X. Dat is een hele korte naam, maar die hebben ze bewust gekozen. Omdat als ze een langere naam hadden, dan moesten ze dat allemaal gaan schrijven. En hoe langer je naam was, hoe groter de kans dat je gepakt werd tijdens het graffiti schrijven. Dus in Nederland is de combinatie van punk, kraken en graffiti is eigenlijk uniek. In andere landen is graffiti ontstaan uit een andere scene en is het ook veel meer de kunstrichting ingegaan in Amerika. Maar in Nederland heeft het altijd toch wel met het kraken te maken gehad. Punk als levensstijl werd geboren. Men woonde in kraakbanden, ging naar concerten in Paradiso. Voor je platen ging je naar de punkwinkel No Fun op de Rozengracht. En voor een biertje ging je naar bijvoorbeeld de Tichel. Dat was ook een punk, een samen, een, hoe heet het, een, daar kwamen de punks samen. Maar op die manier kwamen de punks ook in Paradiso. In Paradiso ontstond een groep van 100 tot 150 punks. En die kwamen altijd bij punkconcerten, waren ze daar. En die trapten daar lol. Die spoten de boel onder met van alles. En al die punks, die kwamen daar dus regelmatig samen. En Max Natkiel heeft van al die punks foto's gemaakt. En die zijn iconisch geworden nu. Maar je moet niet denken dat het hele publiek er altijd zo uitzag. Maar hij heeft gewoon eigenlijk die punks eruit gekozen uit die 100, 150 mensen die toen heel vaak naar concerten waren. En die punks die... Op een gegeven moment was Paradiso dus helemaal bedekt met graffiti. Overal, ieder stukje muur was volgeschreven met graffiti. En het heeft misschien een jaar geduurd of zoiets. En toen dachten ze bij Paradiso ook van nou is het genoeg. En toen zijn ze alles weer wit gaan verven. Maar er is gewoon een tijd geweest dat heel Paradiso vol met graffiti stond. En ook de route van het Zebrahuis en Huizen Chaos naar Paradiso, wat één rechte lijn was, daar kon je dus onderweg, kon je overal je tag achterlaten. En dan kon je dus gewoon zien wie daar gelopen had. En daarnaast kwamen er, naast die punks in Paradiso, kwamen er natuurlijk ook veel meer Nederlandse punkbandjes. En in... Op 17 en 18 februari 1978 was het eerste Nederlandse punkfestival. Op 2 dagen traden 7 Nederlandse punkbands op. En achteraf is dat een legendarisch festival geworden. Mede omdat Monica Kugel daar een film van heeft gemaakt. Die heeft het allemaal gefilmd met 2 camera's, waarvan er eentje kapot was. En die beelden, dat zijn zwart-wit beelden die eigenlijk heel rauw zijn. Die ongemonteerd zijn. En het lijkt een totale chaos eigenlijk ook. Je ziet ook mensen het toneel opduiken. En die muziek die klinkt rauw. Maar het is een geweldige documentaire. Ik heb hem vertoond bij de presentatie van mijn 2e boek. Ik hoop dat Monica dat nog een keer wil doen. Want ze is er heel streng in. Maar het is echt een documentaire die echt al die bands op hun pure punk en rauwheid laat zien. Daarnaast had Paradiso ook langzaam ging die plaats in ruimen voor Nederlandse bands. Er waren speciale avonden voor Nederlandse bands. Eerst was er Showcase, dat was 1 keer in de maand. Toen Gehaktdag, dat was op woensdag. En van 1978 tot 1983 was iedere donderdag was D-Day. En op D-Day speelden 2 of 3 Nederlandse bandjes. En dat hoefde niet per se punkbandjes te zijn. Maar het waren nieuwe, jonge Nederlandse bandjes. Soms veelbelovend. En daar waren ook in het begin heel veel punk bij. En er kwamen dus steeds weer punkbandjes, maar er kwamen er ook de manier van punk werd steeds gevarieerder. Want je kunt natuurlijk, punk werd in het begin gemaakt met gitaar, bas, drums en gewoon hup, keihard er tegenaan. Maar op een gegeven moment waren er ook mensen die dachten van ja, we kunnen natuurlijk ook punk maken zonder drumstel. Dan nemen we gewoon een ritmebox erbij. En zo kwamen dus ander soorten mensen met dezelfde do-it-yourself gedachten kwamen erachter van we gaan punk maken. En dat was in Amsterdam, gebeurde dat door bands als Toxic Model en Minipops. En daaruit is de ultrastroming voortgekomen. En voor mij is de ultrastroming eigenlijk ook punk, want het is natuurlijk allemaal do-it-yourself. Alleen met een andere bezetting. Toxic Model bijvoorbeeld, die stond met 1 been in de punk scene, maar in de andere been stond ze in de ultra scene. En de Minipops, dat was een band die, als die optraden, dan stonden ze allemaal doodstil. Dan bewogen ze niet. Ze keken er voor zich uit en ze maakten keiharde muziek met een ritmebox. En ze werden het boegbeeld van de ultrabeweging. En die ultrabandjes en ook die punkbandjes die traden in Amsterdam op in allerlei kleine ruimtes. Dat waren vaak naamloze kraakpanden, maar ook clubs als No Name of in Huizen Chaos was het DDT. Maar je had ook het IJspaleis, dat was ook een gelegenheid in het NRC-gebouw. En er waren heel veel van dat soort gelegenheden. En Hugo die heeft het net ook al even aangekaart. Die waren allemaal in het centrum van Amsterdam. En tegenwoordig heb je ook al van dat soort clubs. Maar die zijn allemaal zo ver mogelijk in de periferie van Amsterdam. En in de binnenstad heb je niets meer van dat soort panden. Dat is dan ook wel heel jammer. Ook daarbij, dat heeft Hugo denk ik ook genoemd, reggae werd altijd met punk gerelateerd. En het komt vooral omdat in Engeland bands als The Clash en iemand als Don Letts, hebben de reggae er snel bij gehaald. En in Nederland kwam dat ook heel langzaam op gang. De Koekrant was bijvoorbeeld heel into reggae. En in Nederland kwam ook, in Engeland had je Rock Against Racism. Dat was een beweging waarbij reggae ook een belangrijke rol speelde tegen racisme. En in Nederland werd er ook in de zomer van 1979 een heel groot Rock Against Racism festival gehouden in het Amsterdamse Bos. Maar dat mislukte helaas omdat het te slecht weer was en omdat er daardoor te weinig mensen kwamen, waardoor het nooit een vervolg heeft gekregen. Maar in datzelfde jaar werd ook een Nederlandse tak van de Rock Against Racism beweging opgericht. In Paradiso notabene. En toen zijn er in 1979 en 1980 ook een aantal Rock Against Racism festivalavonden geweest in Paradiso. Waarbij dus naast reggae bands ook Nederlandse en buitenlandse punkbands speelden. En zo zie je dus begin de jaren 80 dat punk langzaam ook een soort levenswijze wordt met een eigen cultuur. En mensen met die cultuur wilden dat ook uitdragen. En de mensen uit het Zebrahuis, die wilden ook graag meer daarmee doen. En die hebben toen ook, ze wilden eigenlijk dat Paradiso veranderde van cultuur. En ze hebben ook geprobeerd in Paradiso de macht over te nemen. Maar dat is niet gelukt. Maar ze hebben wel een aantal avonden georganiseerd in Paradiso. Dat was de Dubclub. En op die avonden konden ze doen wat ze wilden. Ze maakten muziek zoals ze wilden. Maar er werd ook eten verkocht, zoals nu hier. Er werden ook kleren verkocht. En het was eigenlijk een soort totaal avonden. En op een van de laatste avonden, dat was een van de beroemdste avonden, hebben ze, dat was de avond vlak voor in 1980, vlak voor de kroning van Beatrix, hebben ze eigenlijk massaal opgeroepen om naar de Dam te gaan om te protesteren tegen de kroning van Beatrix. Geen woning, geen kroning. Dat was de Dubclub. En zo zie je dat in begin jaren 80 punk bezit neemt van Paradiso. En ondanks dat er dus regelmatig geroepen wordt, punk is dood. Jullie hebben dat ook net geroepen, dat punk nog helemaal niet dood is. En ja, je ziet bij Paradiso het bewijs dat punk nog niet dood is. Er is net een expositie geopend van Hugo. Punk is nog niet dood. Dankzij, als bewijs daarvoor die expositie, punk is hot. Bedankt.
Dankjewel, Oscar. En binnen zijn dus al die mooie boekjes. Dus we hebben even pauze en daarna begint er een modeshow.
Ja, daar zijn we weer. Punk in de pijp. Punk in de pijp.
Amsterdammers, rebellen. Hebben we er zin in vanavond? Yeah. En leeft hij een beetje de oude tijden weer? Yeah. Wat is dit? Tamme gasten? Zijn dit de punkers van vroeger? Die stonden te schreeuwen? Kom op.
Zijn dat dood?
Dat klinkt allemaal een stuk beter. Oké, we gaan even weer een kleine presentatie doen van een jonge ontwerper en een gedistingeerde ontwerper. En gedurfde ontwerper en een creatieve ontwerper. Waar we een beetje gaan mee beginnen is met een nieuwe kunstenaar. Een jonge kunstenaar uit Amersfoort. En die heeft een geweldige nieuwe techniek. Het, niet het tie-dyen, maar hij bleekt de voorwerpen. En hij heeft hier een waanzinnig mooi blazertje gemaakt van een hele stevige katoen. En ja, het heeft wel een beetje het gevlamde. En het ziet er gewoon eigenlijk wel... Nou, dit buiten stoer, het is gewoon super modieus. En ik vind hem gewoon goed passen eigenlijk. Jullie kunnen hem kopen deze, het is een uniek stuk. En daarmee sponsoren jullie ook gewoon gelijk de kunstenaar, en zodat hij een opzet maakt. Je ziet de maat, je kan hem komen passen. En de vraag die we ervoor hebben is €160. Nou, jongens, buiten dat, als je hem koopt, je ondersteunt gewoon een kunstenaar, zodat hij verder kan. En je weet allemaal, dat is allemaal niet zo makkelijk. Daarbij heeft hij een ontzettend leuk t-shirt erbij gemaakt, cool. Het past eigenlijk iedereen. Ik zou hem meer aan de jongens verkopen dan aan de meisjes. Maar het Bleached Renaissance. En al zijn prints komen uit schilderijen uit de Renaissance. En het blijft wel een beetje cool, ik zou zeggen. De t-shirtjes zijn €100 en van niet ecologisch katoen. Zo blijft die langer goed. Maar die groene shit, die willen we allemaal niet. 60. Oh, en ze zijn in de aanbieding vandaag. €60.
40 voor jou.
Oké, dan komt de volgende schone dame met een super sexy t-shirtje van Oli. Mooi uitgesneden bij de borsten. Hey. Voor alle...
En we are on page 66 in chapter The Curious...
I can hear nothing.
Yeah.
still most certain of one of the alleyways. If I did, she would tease me. She would say, so you have this theory that there are two separate worlds. I would nod and explain by explaining that I didn't think one world was superior to the other. After all, which one was real? Bayrakta or Fathia? But I couldn't tell her all this. It would mess with her mind. She definitely wouldn't get it. I decided I wouldn't say anything about it. I would stick to what she could make sense of. I was going to tell you about my dreams, I could tell her. And what was special about them, Fathia would ask. The dance floor expands with every dream, I'd reply. Are there many people dancing? There are more and more all the time. Have I ever been there? No, you haven't, I'd say. You've never stripped off in front of me. You haven't died. And you haven't been born in front of me for me to sterilise your belly button. I want to be on that dance floor, Felicia. Come to the hammam on your day off then. You and Fatima and Safa. I'll ask Wali to give you a discount. A discount on what exactly? On the hammam, Fatima. Dancing in the water that gushes from their eyes with their lashes, and the waterfall and the waves with the dancing women and the babes, the naked, the deceased, the spinsters, the depressed, the ones who miscarry, the ones who are misjudged, the happy, the beautiful. We'll be right back. picture, I see a handsome young man and an old woman whose face seemed to radiate light, and me. My hair was a big frizzy mess, although Mom had given me a bath early that morning and had massaged it with olive oil and pulled it into two bunches with bubbles with little bananas on. I still remember those little bananas because Nahil always wanted to eat them. But my hair was wild and rebelled against Mom and her bunches. It exercised its right to freedom and stuck out in every direction like the rays of the sun. You can see the rays of sunshine in the picture and you're laughing. Your mustache is hovering on its own over your mouth. You're wearing your dark blue denim jacket and light blue jeans. Grandma has a smile on her face and you and I are laughing.
Earth my home, and I shall never, never leave it. 42 saturation degrees and 96 volume. Intermediate fluctuation in Markon.
What do you see? Retract the instruments. Report preliminary findings.
It would likely to talk to the beginning of a revolution.
Full blown gardens.
Target alert. Gas compound emitted in our preliminary diagnosis.
That was excessive. That was a
gas compound.
You are my father.
Nitrogenic excessive. You're a fool, Derek.
Go below and bring up the young Gargan specimen.
I like it here. Very much. I would like to
your
stay.
Your name?
Derek.
I'll show it to you. I'm Betty
Derek.
Morgan, and this is my grandfather.
Only civilized beings could have made the inscription on this metal. We live like parts of a machine. We don't know our fathers or mothers. We're raised in cubicles.
This book has poisoned your mind, and you shall suffer for it.
Bye. Take what it means. vandaag demonstration happening in Amsterdam today. It's called the Rode Lijn demonstration, which is the red line, the supposed red line that...
Thank you. spend this life looking for someone to help us carry our life. I'm sure when you proposed to mom, you must have asked her, Najwa, will you let me help carry your life? And I'm sure she said yes. Otherwise, how did I come into this world? And Naheed, Sausan, and Saeed, four little cherubs, each carrying a flaming torch and burning it with it. I love this book. Okay. I confessed to him how afraid I am of being left a single life all alone. And I reassured him that although he wasn't here, his life was still with me. The other day, my boss at Hammam Umm Walid asked me, why do you leave your hand lingering on women's bodies, like your arms dangling from the ceiling? I'm trying to understand their secrets, I replied. My hand is drawn to their light. You're a mysterious one, Philistia.